Wij openen ook vanavond Gods heilige en onfeilbaar woord. En we lezen uit het Oude Testament, het boek Genesis, hoofdstuk 46.
En Israël verreisde met al wat hij had en hij kwam te Beersheba. En hij offerde offeranden aan de God van zijn vader Isaac. En God sprak tot Israël in gezichten des nachts en zeide: Jacob, Jacob. En hij zeide: zie, hier ben ik. En hij zeide: ik ben die God, uw vaders God. Vrees niet van af te trekken naar Egypte, want ik zal u al daar tot een groot volk zetten. Ik zal met u aftrekken naar Egypte en ik zal u doen weder optrekken, mede optrekkende. En Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen. Toen maakte zich Jacob op van Beersheba en de zonen van Israël voerden Jacob hun vader en hun kinderkens en hun vrouwen op de wagens die Farao gezonden had om hem te voeren. En ze namen hun vee en hun haven die zij in het land Kanaan verworven hadden en ze kwamen in Egypte, Jacob en al zijn zaad met hem. Zijn zonen en de zonen zijner zonen met hem, zijn dochters en zijner zonendochters, en al zijn zaad bracht hij met zich in Egypte. En dit zijn de namen der zonen van Israël, die in Egypte kwamen, Jacob en zijn zonen, de eerstgeborene van Jacob, Ruben. En de zonen van Ruben, Hanoch en Palu en Hesron en Sharmi. En de zonen van Simeon, Jemuel en Jamin en Ohad en Jachin. En Zohar en Saul, de zonen ener Kanaanitische vrouw. En de zonen van Levi, Gerson, Kahat en Merari. En de zonen van Juda, Er en Onan en Sela. En Peres en Zera, doch Er en Onan waren gestorven in het land Kanaan, en de zonen van Peres waren Hesron en Hamul, en de zonen van Issachar, Tola en Pua, en Job en Zimron, en de zonen van Zebulon, Zeret en Elon en Jaliel. En dit zijn de zonen van Lea, die zij Jacob gebaard heeft in Paddan Aram, met Dina zijn dochter. Al de zielen zijner zonen en zijner dochters waren 33. En de zonen van Gad, Zifjon en Hachi, Sunni en Esbon, Eri en Arodi en Arili. En de zonen van Aser, Jimna en Jisva en Jisvi en Beria en Sera, hun zuster. En de zonen van Beria, Heber en Malchiel. Dit zijn de zonen van Silpa, die Laban aan zijn dochter Lea gegeven had. En zij baarde Jacob deze 16 zielen. De zonen van Rachel, Jacobs huisvrouw, Jozef en Benjamin. En Jozef werd geboren in Egypteland, Manasse en Ephraim, die hem Asnat, de dochter van Potifera, de overste, te On baarde. En de zonen van Benjamin, Bela, Becher en Asbel, Gera en Naaman, Egi en Ros, Mupim en Huppim en Art. Dit zijn de zonen van Rachel, die Jacob geboren zijn, al tezamen 14 zielen. En de zonen van Dan, Husim. En de zonen van Naphtali, Jaziel en Guni, Jezer en Silem. Dit zijn de zonen van Bilha, die Laban zijn dochter Rachel gegeven had. En zij baarden dezelfde Jacob. Ze waren allen 7 zielen. En de zielen die met Jacob in Egypte kwamen, uit zijn heup gesproten, uitgenomen de vrouwen van de zonen van Jacob, waren allen 66 zielen. En de zonen van Jozef, die hem in Egypte geboren zijn, waren 2 zielen. Al de zielen van het huis van Jacob die in Egypte kwamen, waren 70. En hij zond Juda voor zijn aangezicht heen tot Jozef, om voor zijn aangezicht aanwijzing te doen naar Goshen. En ze kwamen in het land Goshen. Toen spande Jozef zijn wagen aan en toog op zijn vader Israël tegemoet naar Goshen. En als hij zich aan hem vertoonde, zo viel hij hem aan zijn hals en weende lang aan zijn hals. En Israël zeide tot Jozef, dat ik nu sterve, nadat ik uw aangezicht gezien heb, dat gij nog leeft. Daarna zeide Jozef tot zijn broeders en tot zijn vaders huis, ik zal optrekken en farao boodschappen en tot hem zeggen, mijn broeders en het huis mijns vaders, die in het land Kanaan waren, zijn tot mij gekomen. En die mannen zijn schaapherders, want het zijn mannen die met vee omgaan. Ze hebben hun schapen en hun runderen en al wat ze hebben medegebracht. Wanneer het nu geschieden zal dat farao uw lieden zal roepen en zeggen, wat is uw hantering? Zo zult gij zeggen, uw knechten zijn mannen die van onze jeugd af tot nu toe met vee omgegaan hebben. Zo wij als onze vaders, opdat gij in het land Goshen moogt wonen, want alle schaapherder is de Egyptenaars een gruwel.
In onze serie overdenkingen over het leven van Jozef zijn wij gekomen in Genesis 46. Daar vindt u ook de tekst voor de prediking. In vers 30, Genesis 46 vers 30, waar wij Gods woord en de tekst lezen. En Israël zeide tot Jozef, dat ik nu sterve, nadat ik uw aangezicht gezien heb, dat gij nog leeft. Geliefde gemeente, voor de 23e keer willen wij samen vanavond nadenken over een episode uit de geschiedenissen van Jozef. Vorige week hebben wij een bewogen moment uit die geschiedenis met elkaar overdacht, evenals de week daarvoor. Ontroerende momenten toen Jozef zich bekend ging maken aan zijn broeders. Ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En dat hij die broers erop uitgestuurd heeft om die blijde boodschap ook over te brengen aan zijn oude vader. Jozef leeft nog en hij is regeerder in gans Egypteland. We hebben vorige week gezien, gemeente, dat die boodschap voor die oude, bedroefde en beproefde man veel te groot was om in één keer te geloven. Hij kon het niet geloven. Dit was te wonderlijk. Dit was te groot. Zijn verdriet was te groot. Het had te lang geduurd. Maar toen hij daar die wagens, die Egyptische wagens zag staan, de wagens van Jozef, ja, toen moest hij zijn ongeloven laten varen. En dan lezen we zo ontroerend, toen werd de geest van hun vader Jacob levendig. Die naamsverandering en Israël zeide, mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien, eer ik sterf. En we willen daar vanavond met Gods hulp bij aansluiten. En we zien, en we hebben het gelezen, hoe Jacob naar Egypte reist. Dat schrijven we ook boven de prediking. Jacob reist naar Egypte. De eerste gedachte worden we bepaald bij een godsontmoeting. Want voordat Jacob Jozef ontmoet, ontmoet hij eerst God. Bij Berseba. En in de tweede gedachte, heel eenvoudig, de Jozefs ontmoeting. Dus Jacob gaat naar Egypte. De godsontmoeting en de Jozefs ontmoeting. Met heel zijn volk, met al zijn kinderen en kleinkinderen, trekt Jacob uit Kanaan in de richting van Egypte. En dan komt hij bij een plaats genaamd Berzeba, helemaal in het uiterste zuiden van Kanaan. U kent die uitdrukking misschien wel uit de schrift, veel gebruikt, van Dan tot Berzeba. En daarmee wordt in de Bijbel bedoeld van het uiterste noorden, Dan tot het uiterste zuiden, Berzeba. En Berzeba, dat is voor Jacob geen onbekende plaats, want daar heeft hij met zijn vader Isaac en hun gezin al meer verkeer. Daar heeft Isaac ook een keer een altaar op gericht. En Jacob komt bij dat altaar en hij ziet misschien nog wel de sporen van hun verblijf toentertijd. En we bemerken bij Jacob, zo blijkt uit het verband, een aarzeling om langs dat altaar te gaan, om de grens van Kanaan met Egypte over te steken. En wij vragen ons af, gemeente, waar komt die aarzeling vandaan? Waarom volgt Jacob niet de stem van zijn hart en trekt hij door naar zijn zoon Jozef? Is het omdat Abraham, zijn grootvader, en Isaac, zijn vader, wel eens hele nare dingen hebben meegemaakt in Egypte? Ik denk niet dat dat het is geweest dat Jacob heeft doen aarzelen. Maar uit het antwoord dat de Heere geeft aan Jacob blijkt welke vragen dat er in Jacobs hart hebben geleefd en welke aarzelingen dat er zijn geweest. Jacob, hij wil bij dit altaar weten of het in de gunst des Heeren is dat hij het beloofde land verlaat en dat hij in Egypte gaat wonen. Jacob heeft namelijk een les geleerd in zijn leven. Dat wie God verlaat, smart op smart te vrezen heeft. En hoe vaak heeft Jacob niet eigen gekozen wegen bewandeld, gemeen? En wat een ellende heeft dat gebracht in het leven van Jacob. Eigen gekozen wegen toen hij zelf voor die eerstgeboorte zegen ging zorgen. De wraak van Esau heeft hem diep in de ellende gestort en moeten doen vluchten uit zijn vaders huis. En ook na ontvangen genade, na Bethel en Peniel, wat een eigen gekozen wegen, wat een uitgestippelde wegen heeft Jacob bewandeld. Maar hij heeft het geleerd dat als hij die wegen kiest, dat God de Heere zich dan terugtrekt en dat het duister wordt. En daarom is Jacob hier zo bang om langs dat altaar te gaan, om zomaar dat beloofde land te verlaten. En hij gaat offeren en hij gaat bidden. Het leeft in Jacobs hart. Datgene wat we later bij Mozes aantreffen, indien uw aangezicht niet mee zal gaan, Heere, doe ons van hier dan maar niet optrekken. En we zien, gemeente, bij dit altaar dat Jacob weer op zijn plaats gekomen is. Na zo lange tijd in het duister te hebben geleefd. Na zo lange tijd geestelijk geen hoogtepunten meer te hebben meegemaakt. Want wat lezen wij in de hoofdstukken die hiervan vooraf gegaan zijn aan geestelijke hoogtepunten van Jacob? We lezen niet van altaren die gebouwd worden. We lezen niet van gebeden die gedaan worden. We lezen niet van de sprake Gods in Jacobs leven. Nee, Jacob was een eigen weg gegaan. Jacob had zijn eigen weg uitgestippeld. Jozef, dat was zijn uitverkorene. Dat was degene waar hij het oog op had laten vallen en toen de Heere daar een streep door zette, toen wist Jacob het niet meer en toen werd hij moedeloos en ongelovig en toen zei hij, al deze dingen zijn tegen mij. Ik zal straks nog met mijn grauwe haren ten grave nederdalen. Maar als Jacob altaren gaat bouwen, als Jacob gaat bidden, als Jacob heel zijn leven weer in de handen des Heren kan leggen, en als hij het van God alleen gaat verwachten, gemeente, dan zien we ook in het leven van Jacob, dan gebeuren er wonderen. Dan verschijnt God hem. Dan gaat God antwoorden. En gemeente, wat liggen hier ook een lessen in voor het geestelijke leven? Wat kan het in het leven van Gods kinderen lang donker zijn? Wat kan de wereldgelijkvormigheid en de aardsgezindheid ruimte krijgen in het leven van Gods kind? Wat kunnen oude en nieuwe zonden een kind van God weer parten spelen? Wat kan dat het leven des geloofs doen inzinken en doen terugbrengen tot een klein kooltje vuur in een uitdovend vuur? Zodat het net lijkt alsof er niets meer over is. Dat een mens in het donker zijn weg gaat, dat hij verachtert in de genade. Dat er geen aanklevend en afhankelijk leven is. Dat er niet echt gebeden wordt. Oh ja, er zijn natuurlijk wel woorden. Maar het hart is er niet mee verbonden. En het kan zo lang duren. We zien het ook bij Jacob. Een mens kan het zo lang uithouden. De nood kan toch soms zo houdbaar zijn. En dat het er maar niet van komt om gebroken op de grond voor God neer te vallen. Maar wat is het nuttig? Zo lezen wij en zo leren wij ook uit het leven van deze oude Jacob. Als een mens zijn nek weer eens leert buigen. Als een mens zijn ganse leven weer eens in Gods hand leert leggen. Als hij het tegen de Heere zegt: Heere, wat u doet, dat is goed. En dat valt niet mee, hoor. Dat valt niet mee voor het vlees. Zeker niet als de Heere wegen gaat die ons vlees zo pijnigen. Als ons geliefden worden afgenomen. Als we een doorn in het vlees moeten dragen. Als de Heere wegen gaat die we zelf niet willen. Dan valt het niet mee om voor God te buigen. Maar het is zo profijtelijk om toch te leren buigen. En om dat ook aan de Heere te vragen: Heere, doe mij toch leren instemmen met uw weg. Dat ik het echt mag zeggen dat de Heere recht is in al zijn weg en werken. En dat in hem, mijn vaste rots, het onrecht nooit is gevonden. Want als we op dat plekje terecht mogen komen, gans hulpeloos tot hem gevloden. Gemeente, dan gebeuren er wonderen in het leven. Als er altaren gebouwd worden. En als we ons ganse leven in de handen des Heren kwijt mogen raken. Dan zal de Heren toch antwoorden. Dan is God niet ver van ons. Want de Heren die spreekt in het leven van Jacob. Als hij zo bidt en als hij zo zich afhankelijk van God groot volk stellen. Verstaan wij de les uit Jacobs leven, gemeente? Misschien zijn er hongerige en dorstige zielen. Mensen die ook uitzien, hunkeren naar de stem des Heren in het leven. Dat ook God in uw en in jouw leven dat eens zou mogen zeggen. Ik ben met u. Ik zal met u gaan. Ik ben die God. Ik ben uw heil alleen. Als we dat nou eens zo voor de Heren mogen neerleggen. Als we ons nou zo eens als een gans hulpeloze voor zijn aangezicht mogen neervallen. Als iemand die het niet meer weet. Als iemand die zich totaal aan de Heere mag overgeven. die het moet zeggen, Heere, uw doen is rein. En uw vonnis is gans rechtvaardig. Doet u maar wat goed is in uw ogen. Doe mij buigen. Doe mij volgen. Maar Heere, spreek toch tot mijn ziel in haar geween. En zeg haar toch, ik ben uw heil alleen. Gemeente, dan leren we uit de geschiedenis van Jacob. Hoe lang dat het ook misschien kan duren. En hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Maar hij ziet in gunst op diegene die hem leren vrezen. Dan is de Heere niet ver weg. Als we zoals Jacob een altaar mogen bouwen. En zoals Jacob in het stof mogen buigen. Dan mag het er gewezen worden op die psalm. Gij die God zoekt. In al uw zielsverdriet. Houd maar aan. En grijp toch moed. Uw hart zal vrolijk leven. Nooddruftigen veracht Gods goedheid niet. Want nooit zal de Heere zijn gevangenen begeven. Dan zult u het mogen ervaren met Jacob. Dat de Heere zegt, ik ben met u. Als de Heere dat zegt, gemeente, dan doet hij geen half werk. Dan spreekt hij ook geen halve woorden. Dan belooft de Heere ook niet alleen dat hij voor een dag of voor een maand met u zal zijn. Maar dan heeft God aan Jacob beloofd dat hij met hem zal gaan. Tot in Egypteland toe. En dan belooft hij dat Jozef de hand op zijn ogen zal leggen. Dat als hij sterft, dat God er dan bij is. Als Jozef zijn oude stervende ogen moet sluiten dan nog, is deze God die bij hem is. De Heere belooft het niet alleen voor Jacob te zorgen. Maar hij belooft te zorgen voor dat ganse geslacht. Voor al die namen die we met elkaar hebben gelezen. Dat hele geslacht, alle zonen, alle kleinzonen. Heel zijn geslacht. God belooft dat hij met dat volk zal zijn. God laat zien dat hij ze kent. En dat hij voor ze zal zorgen. Het is heel opmerkelijk, gemeente, dat al die namen hier geschreven staan in hoofdstuk 46. Het wil zeggen dat die kinderen en die kleinkinderen, al die mensen, heel dat volk van Jacob, dat die vallen onder die bijzondere zorg van de Heer. Jacob was bevreesd om Egypteland binnen te trekken. Bevreesd misschien wel vanwege zijn nageslacht. Wat zal ons overkomen? Hoe zal dat volk het vergaan in dat land van Egypteland? De Heere laat aan Jacob weten, ik ken ze. Ik ken ze bij name. En er wordt er niet één gemist. En gemeente, laten wij dat toch niet vergeten, ook als wij die geslachtsregisters in de Bijbel lezen. Die dorre opsomming van namen, zo lijkt dat soms. We slaan ze nogal eens over bij het Bijbellezen en misschien hebt u het zojuist ook wel gedacht. Moet nou dat allemaal ook opgelezen worden, al die moeilijke namen? Hadden we dat niet beter over kunnen slaan? Maar gemeente, dan vergeten we dat als God spreekt, dat hij dat heel persoonlijk doet. Als God zijn woorden spreekt en als God zijn woorden ook gaat toepassen, dan doet hij dat heel persoonlijk, hoofd voor hoofd. Dat leren wij ook bij die opsomming van die namen in de Bijbel. Als God zijn woord ook in uw en mijn leven gaat toepassen, gemeente, dan is er een oude uitdrukking die zegt, dan worden we bij onze naam genoemd. Dan wordt onze naam afgeroepen. Dan komen we onze eigen naam tegen in de schrift. Want gemeente, de Heere, die kent zijn kerk. Hij kent al die schapen bij name. Hij kent dat bekommerde lammetje dat alleen maar kan roepen. Hij kent ook die grote in het koninkrijk Gods. Die vader, die eikenboom der gerechtigheid. En dat is dan het eerste wat zo'n geslachtsregister ons wil vertellen. De Heere kent degenen die de zijnen zijn. En het tweede, ja, dat wordt misschien veroorzaakt door een vraag die misschien opkomt. Als ik dat zo formuleer, de Heere kent degenen die de zijnen zijn, dan kan de vraag opkomen, maar waren al die mensen dan bekeerd? Was heel dat geslacht van Jacob, die kinderen en die kleinkinderen, waren dat dan ook kinderen van God? Dat kunnen we zo niet zeggen, gemeente. Als we dat geslachtsregister eens goed doorlezen, dan zien we wel dat er heel veel mensen waren die ook echt oprecht de Heere hebben leren vrezen. Dat komen we ook in de geschiedenissen daarna wel tegen. Maar we lezen ook in de Bijbel dat er waren van het volk van Jacob die de Heere de rug toe hebben gekeerd en die door God zijn verworpen. Dan hoeft u alleen maar te denken aan die geschiedenis van Onan en Er, die twee zonen van Juda. In hoofdstuk 38 wordt ons dat beschreven van Genesis. Dan zien we dat het niet allemaal Israël was wat Israël heette. Maar al waren het dan niet allemaal bekeerde mensen. Al waren het dan niet allemaal kinderen van God, gemeente. De Heere laat wel zien dat hij ze allemaal kent. En dat is aan de ene kant een ontzaglijke zegen. Dat God al die mensen bij name kent. Dat ze een plaats hebben gekregen in de tenten van Jacob. Dat ze een plaats hebben gekregen onder het woord van de God van Jacob. Maar anderzijds is het wel dubbel erg. Dat als de namen van de kinderen van Jacob genoemd worden, als er dan bij zijn die zich van de God van Jacob hebben afgekeerd, die eigen wegen gaan. Wat zegt de schrift daarvan, gemeente? Mensen die de weg wel hebben geweten, maar die de weg niet hebben bewandeld. Die worden met dubbele slagen geslagen. Dan komt niet alleen de verbondszegen ter sprake, maar ook de verbondswraken. Dan ligt daar nou ook geen boodschap in voor ons, voor u en voor jou en voor mij vandaag. Onze namen, gemeente, die zijn bij God bekend. Op een heel bijzondere manier. Niet alleen omdat de Heere natuurlijk alle mensen kent. Omdat hem alle mensen bij name bekend zijn. Maar onze namen zijn op een heel bijzondere manier bij God bekend. Uw en jouw naam. Die is afgelezen. Die is uitgeroepen. Bij dat doopvond. En aan die namen, daar is de naam van de Drie-enige bij genoemd en aan verbonden. En op een heel bijzondere manier zijn onze namen bekend bij God. We zijn, om het zo te zeggen, kinderen van Abraham, kinderen van Jacob. Een plaats kregen we in die geslachtsregisters. God kent u en jou en mij persoonlijk bij naam. En heeft dat ons niet iets te zeggen? Enerzijds die zegen. Wat een geweldig voorrecht dat het toch is. Dat u hier mag zitten. Dat u een plaats hebt mogen krijgen in de tenten van Jacob. Dat u mag zitten onder het woord van Jacob. En misschien wel hebt u een heel bijzondere zegen gehad van die God van Jacob. Toen die God u genas van een ziekte. Of toen hij u spaarde bij dat ernstige ongeluk. Bijzondere zegeningen, bijzondere dingen meegemaakt in het leven. Maar wat zou het erg zijn, mijn vriend of vriendin, als uw naam nou bij God bekend is, op een bijzondere manier. Als u nou in de tenten van Jacob een plaats hebt gekregen, maar u kent het leven van Jacob niet. Dat geestelijke leven van Jacob, al was het soms nog zo duister, al was het nog zo ellendig en nog zo arm, maar die Jacob, die kende de Heer en die vreesde de Heer. Maar als u, als jij nog onbekeerd bent, dan kent u dat leven niet. Dat leven van een ellendige arme zondaar die nochtans op de naam des Heren betrouwt. Dat afhankelijke leven bij tijden. Dat leven dat gekenmerkt wordt door de droefheid naar God over de zonde. De blijdschap in God over de verlossing van de zonde. Wat is het erg als we zo leven. Wat is het erg, gemeente, als we zo eens moeten sterven. Als je het leven van genade niet kent. En als je nou zo straks eens moet verschijnen voor Gods rechterstoel, als een onbekeerd verbondskind, gemeente, dan zullen we jaloers zijn op het plekje in de hel van mensen die in Sodom en Gomorra zijn opgegroeid en omgekomen. Het zal Tyrus en Sidon, het zal Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan uw lieden, zo heeft de Heer Jezus gezegd. Gemeente, u bent er zo dichtbij. U bent zo dicht bij die God van Jacob gekomen. Jongens en meisjes, jullie namen zijn bij die God van Jacob bekend. Zul je het niet vergeten? Maar zul je de Heere erom aanroepen? Zul je de Heere bidden? En vragen, Heere, bekeer me toch. Leer me dat leven van Jacob. Hoe zal ik toch rechtvaardig verschijnen voor God? Jongens en meisjes, houdt jullie dat wel eens wakker 's nachts? Gemeente, kunt u wel eens niet in slaap komen vanwege die zielenvragen? Hoe zal ik toch rechtvaardig verschijnen voor God? De Heere die wil daar met name de nacht nog wel eens voor gebruiken. De stilte en de eenzaamheid. Jacob en vele anderen uit de schrift kregen nachtgezichten. Ook in Genesis 46 sprak de Heere 's nachts. De eenzaamheid persoonlijk. Brengen wij zo de nachten of gedeelte van de nachten wel eens door. Met klagen. Met bidden. Maar ook misschien wel eens met zingen, lofzangen in de nacht. Omdat het Gode behaagt om ook 's nachts te spreken. Ik ben die God. En die godsontmoeting, gemeente, die Jacob nu daar heeft mogen hebben bij Berseba, die ligt wel heel bijzonder op. Als hij daar in de verte, bij het krieken van de dageraad, zo zeggen de meeste schriftverklaarders, een stofwolk ontwaart. En jongens en meisjes, wie komt daar nou uit die stofwolk rijden? Daar komt een Egyptische strijdwagen aan. En op die Egyptische wagen, daar staat Jozef. We hebben het gelezen. Jacob die had zijn zoon Juda vooruitgezonden om de weg te wijzen naar het land Goshen, waar ze een plaats zouden krijgen. En als Juda en Jozef elkaar dan ontmoet hebben, en als Jozef hoort dat Jacob in aantocht is, dan kan Jozef zich niet langer meer inhouden. Dan kan Jozef zich niet meer bedwingen. Maar dan roept hij om een strijdwagen. En dan snelt hij zijn oude vader tegemoet. Jozef kan niet meer wachten. En dan, in het licht van die morgen, Daar ontmoeten Jacob en Jozef elkaar. Na 22 lange, bange en verdrietige jaren. En als Jozef Jacob ziet, en als Jacob Jozef ziet, dan vallen ze elkaar om de hals. En dan wenen ze lang, zo staat er in de Bijbel. Er wordt niet veel gesproken. Want zo is het toch in het leven, in het geestelijke en ook in het natuurlijke leven. Die hoogtepunten, die laten zich eigenlijk niet beschrijven. Die laten zich niet in woorden vangen. Wij zeggen dan wel eens, woorden schieten tekort. Dan lopen de emoties zo hoog op. Dan hebben we geen woorden om uit te zeggen wat er in ons hart leeft. Dan kunnen we alleen maar wenen. En zo is het hier ook bij Jacob en bij Jozef. Ze vallen elkaar om de hals. En ze kunnen alleen maar wenen. Wenen vanwege die bange, verdrietige tijd die achter hen ligt. Die 22 jaren dat ze elkaar niet hebben gezien. En waarin Jacob van Jozef dacht dat hij dood was. Ze wenen ook vanwege dat ontzaglijke wonder dat ze dit mogen meemaken. Dat ze elkaar mogen zien. Dat ze elkaar mogen omhelzen. Ze wenen en ze stamelen Jacob. Jozef, Jozef, mijn zoon. Mijn zoon Jozef. En Jozef, hij kan ook niet anders dan een antwoord geven. Mijn vader, mijn dierbare vader. O, dat we elkaar nog mogen zien. En je ziet dat ontroerende tafereel zo voor je, gemeen. Die oude, beproefde en bedroefde man. Leunend op zijn stok vanwege die kreupele heup. Zijn oude ogen vullen zich met tranen. En hij kan het eigenlijk niet bevatten wat hier voor hem gebeurt. Jozef, zijn dierbare Jozef, die hij zo verafgood had. Die hij een veelvervige rok had gegeven, een koninklijke mantel. Maar die hij bebloed en verscheurd terug had gekregen. En wat hem 22 jaar in de nachten in het verdriet heeft gebracht. Diezelfde Jozef. Hij staat hiervoor. Gekleed in koninklijke klederen. Hij is de machtigste man op Ena in Egypte. Ja, zelfs van de hele toenmalig bekende wereld. Ik kan me voorstellen, gemeente, dat Jacob zijn ogen niet van Jozef heeft kunnen afhouden. Dat het zo wonderlijk was. Dat hij Jozef zo weer terug heeft gekregen. En dat al die beloften en al die dromen zo op zijn plaats vielen. En dat het leefde in Jacobs hart. Heilig zijn, o God, uw wegen. Wij zullen, gemeente, niet stil mogen blijven staan bij die ontmoeting van Jacob en Jozef. Maar is het nou geen profetische heenwijzing naar die meerdere van Jozef en naar de ontmoeting tussen de Heer Jezus Christus en tussen een arme en verloren zondaar? Die boodschap, gemeente, mag gepredikt worden, ook vandaag weer in ons midden. Dat Jezus leeft en dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Dat hij het brood en het water des levens heeft en geeft om niet. En die waarheid, gemeente, die predikt hij met daarbij de belofte van de vergeving van zonde en het eeuwige leven. En hij nodigt allen en een iegelijk. Dat wie in de gekruisigde Christus gelooft, dat hij het eeuwige leven zal ontvangen. Wend u naar mij toe, zo zegt deze meerdere van Jozef. En wordt behouden, o alle gij einden der aarde. Hij wil mensen bijeen vergaderen gelijk een hen haar kieken, zo hebben wij vanochtend gehoord. Die nodiging is uitgegaan, toen en daar, naar dat volk van Jacob in de ellende en in de hongersnood. Dat Jozef voor hen zou zorgen, dat Jozef de behouder des levens is. En u gaat vandaag, gemeente, ook de nodiging naar u uit, die midden in de dood ligt. Die voor eeuwig om moet komen, tenzij dat gevlucht, tenzij dat gegaat. Want de Bijbel die laat het ons zien, ook in dit gedeelte, Jacob en Jozef die ontmoeten elkaar. En dat leert de schrift ons toch, ook vanuit dit gedeelte. Dat een mens nooit zalig wordt in een valse leidelijkheid. Dat een mens nooit zalig wordt als hij maar gaat zitten en als hij maar gaat afwachten. En alleen maar kan zeggen, och mocht het nog eens gebeuren. Wij lezen van een Zacchaeus die in de boom klimt. Wij lezen van een Canaanese vrouw. Die niet ophoudt met bidden en met smeken. En de Heere achterna loopt als een waterstroom. Wij lezen van een blinde Bartimeus. Die het roept, gij zonen Davids, ontferm u mij. Heer Jezus verkondigt ons de gelijkenis van de verloren zoon. Die opstaat en tot zijn vader gaat. Geen valse leidelijkheid wordt ons in de schrift gepredikt. Jacob. Gaat Jozef tegemoet. Hij gaat in de richting van Jozef. Op uitnodiging van diezelfde Jozef. En tegelijkertijd, gemeente, lezen we ook in de schrift. Dat Jozef Jacob tegemoet gaat. En lezen wij dat Jezus Zacchaeus uit zijn boom roept. En dat Jezus zelf naar die landpalen van Sidon gaat om daar die vrouw te ontmoeten. Hij geeft haar de gelegenheid. Hij ontmoet haar. En lezen wij in de gelijkenis dat de vader zijn verloren zoon tegemoet gaat en hem omhelst. Jacob en Jozef ontmoeten elkaar. En is het geestelijk nou ook niet zo, gemeente, dat God in het hart werkt van een verloren, van een dode zondaar? Hij werkt het verlangen en hij werkt het uitzien naar de Heer Jezus Christus. Als alle wegen worden afgesneden, als alle hoop mij gans ontviel. Dan gaat de Heere die evangeliebeloften ontsluiten voor het hart. Waar een mens nou met zichzelf aan het einde komt, daar gaat God werken. Op een voor ons verborgen manier. Maar er ontstaat een honger en een dorst naar de gerechtigheid van Christus. Daar komt die roep in het hart. Geef mij Jezus. Of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Gemeente, daar is geen valse lijdelijkheid te bespeuren in een ziel die door God bewerkt wordt. Maar daar is een bidden, daar is een smeken, daar is een zuchten, daar is een vluchten tot Hem. En daar wordt ook wel eens iets geproefd en gesmaakt van dat wonder. Wanneer nou Christus zich ook gaat verklaren en openbaren aan de ziel. Want als er nou eens echt een uitzien en een verlangen in uw hart mag leven. En God geven dat. Dat er een verlangen in uw hart mag leven. Een uitzien om nou die Christus te kennen. Och dat ik hem ken. en de kracht van zijn opstanding. Als dat nou echt waar is, dan mogen we zeggen, gemeente, dan is Christus niet ver. Maar op grond van de schriften, dan haast hij zich om genadig te zijn. Als daar een verloren zondaar in zijn ellende uit de diepten gaat roepen tot God. Daar snelt de Heer Jezus zo'n zondaar tegemoet. Ik heb het al meer gezegd, gemeente, maar nog maar eens. De Heer Jezus is veel meer genegen om zondaren te behouden dan dat die zondaren genegen zijn om hun ziel behouden te zien. Het is zijn liefste werk om mensen bijeen te vergaderen gelijk een hen haar kiekens, haar kuikens bijeen vergadert. Hij staat gereed om mensen aan zijn hart te drukken, zoals die verloren zoon die het boetekleed aan heeft, die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing leren wenden. Want de Heere die betoont toch zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. En gemeente, wat een ontmoeting is dat. Daar zijn eigenlijk geen woorden voor. Als de Heer Jezus Christus zich openbaren gaat aan het hart. Er is als een blijdschap in de ziel. Als dat beloftewoord mag klinken. Als dat beloftewoord mag klinken. Jozef leeft. En hij is regeerder in gans Israël. Of in gans Egypteland. Dan wordt het hart van Jacob levendig. Er is blijdschap bij die vrouwen als ze horen van die engelen. Jezus leeft. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Dan gaan ze met blijdschap terug naar die broeders om ze dat te vertellen. Maar als de belofte woord in beginsel nou eens vervuld gaat worden aan het hart. Als Jacob niet alleen maar hoort dat Jozef leeft. Maar als hij hem mag zien met zijn ogen. En als hij hem mag sluiten in zijn armen. Als hij hem mag omhelzen. Als Maria Magdalena daar in de hof van Arimathea staat. En ze hoort haar naam noemen. Maria. En als ze dan de Heer Jezus Christus mag zien staan. Die zich zo als de opgestane openbaart en verklaart aan haar hart. Rabboni. Mijn meester. Is het zo geestelijk ook niet, gemeente, dat waar nou een mens eens wel zijn handen mag leggen op de schrift. En het misschien bevend, bevreesd, toch eens mag geloven dat Jezus leeft. En dat hem is gegeven de macht in hemel en op aarde en dat hij voor de goddelozen is gestorven. Maar als dat nou ook eens vervuld mag worden. Als er nou ook eens een meerdere kennis mag komen van de persoon en van het werk van de Heer Jezus Christus. Als hij zich zo openbaart. Als hij zich laat zien. Als hij zich verklaart als de behouder des levens. Dan is het niet alleen maar meer dat naakte geloof zoals de oudvaders dat noemden. En steunen alleen op de belofte. Al is er niets van te zien en niets van te gevoelen. Maar nee, dan ontvangt een ziel iets van die voorsmaak in het hart. Dan openbaart hij zich. En dan mag ik hem door het geloof echt omhelzen. Dat is het moment, gemeente, dat de naam wordt genoemd. Maria. Dat is het moment dat de nevels worden opgeklaard. Dat de duisternis moet verdwijnen. Dat de prikkel des doods moet verdwijnen. Dat de schuld weg wordt genomen. Dat het bloed der verzoening op het hart wordt gesprenkeld. Dat de koperen deuren worden stuk gebroken en de ijzeren grendels aan stukken worden geslagen. Dat is het uur der minne waarop Christus verschijnt in het gewaad van zijn woord. Na een lange en een bange nacht van zorgen en van klagen. Christus. Die zich verklaart en die zich wegschenkt. Gemeente, als we daar iets van mogen kennen. Dan begrijpen we ook die woorden van Jacob. Die in onze tekst gesproken worden. Ja, eigenlijk zouden we menselijkerwijs gedacht hebben. Dat Jacob in dat 30e vers zou gezegd hebben. Jozef. Mijn lieve Jozef, nu ik je eindelijk weer in mijn armen heb. Na zo lange tijd, na 22 jaar, zoveel verdriet en zoveel ellende. Jozef, nu houd ik je vast. Nu laat ik je niet meer gaan en nu wil ik nog lang van dat wonder genieten. Gemeente, dat zou toch te begrijpen zijn. Dat Jacob Jozef vasthoudt om hem nu nooit meer los te laten. Maar het is zo anders als we in de tekst lezen. Jacob, als hij Jozef ziet en als hij Jozef omhelst, dan zegt hij dat ik nu sterf. Nadat ik uw aangezicht gezien heb, dat gij nog leeft. Hoe wonderlijk dat Jacob hier gaat spreken van zijn sterven. Zo lange tijd zonder Jozef geweest. En nu mag hij hem eindelijk zien. En nu zegt hij, nu kan ik sterven. En nu wil ik sterven, want ik heb gezien dat je leeft. Wonderlijk. Maar toch zo geestelijk. En zo bijbels. Want Jacob. Wat ziet hij hier? Als hij Jozef ziet en als hij Jozef omhelst, dan ziet hij niet alleen Jozef, maar dan ziet hij daar God. God in zijn liefde. God in zijn getrouwheid. God die getrouw zijn woord houdt tot in eeuwigheid. En als Jacob dat ziet, Jacob God mag zien, die verzoende God. Die getrouwe God aan zegt, in u kan ik sterven. Dan denk ik ook aan Simeon in dat Nieuwe Testament. Die de zaligmaker in zijn handen mocht houden. Die dat kind van Bethlehem aan zijn hart mocht drukken. En die je dan zegt. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dan denk ik aan Paulus als hij die openbaring van Christus heeft gehad. Dan zegt hij, het is mij beter, verreweg het beste om ontbonden te zijn. En met Christus te wezen. Dat is zijn begeerte. En dat is toch zo kenmerkend, gemeente, voor het geestelijke, voor het bevindelijke leven. En de vraag is aan u, kunnen wij daar nou in meekomen? Mijn oog, uw zaligheid gezien. Dat ik nu sterf, nu ik gezien heb dat gij nog leeft. Als Christus zich, gemeente, aan ons hart openbaart, dan komt er die vrede die alle verstand te boven gaat. Dan ervaart de ziel dat hij verzoend is met God. Dat de prikkel des doods, dat is de zonde, wordt bedekt met dat bloed van de Heer Jezus Christus. En dan wordt het waar dat de Heer sieraad voor as geeft. En vreugdeolie voor een benauwde geest. En als Jacob en als Simeon Gods zaligheid, Gods genade, Gods trouw mag zien. Dan is het begrijpelijk op grond van de schrift. En dan kan Gods volk meekomen dat ze allebei zeggen, Heere, laat me nu maar sterven. Nu kan het en nu wil ik het. Want het kan nu eigenlijk alleen maar minder worden. Met de Christus in het hart. Met de zaligheid in de ogen, in de geloofsogen. Nu het een vlak veld is tussen de Heere en mijn ziel. Heere, dat ik nu sterf. Dat leeft toch in het hart van Gods volk wel eens. Als ze in de kerk wel eens liefelijk omhelst worden door deze Christus. Als ze door het woord van zijn genade worden aangeraakt. Dat ze zo kunnen opzien tegen die maandag. De wereld weer in. De strijd weer in. Jacob, hij heeft nog jaren geleefd na deze ontmoeting. Maar hij heeft ook zichzelf daarmee weer mee teruggekregen. Die oude Jacob, dat ongelovige bestaan. Simeon, hij vreesde ervoor. Nu krijg ik weer te maken met die Satan en met die boze wereld. Het kan alleen maar minder worden. En van die wereld en van die boosheid en van dat vlees en van de zonde, daar hadden ze op dat moment helemaal geen last van. En daarom is het te verklaren dat een kind van God het dan wel eens zegt, Heere, wanneer komt nou toch die dag dat ik bij u mag wezen en zien uw aanschijn geprezen. Dat betekent niet dat Jacob Jozef niet meer wilde zien. Dat betekent niet dat een kind van God niet meer bij zijn gezin wil zijn. Maar dat betekent dat als je zo vol en vervuld bent van God in Christus, dat je dat zou willen vasthouden. En dat je daarom zegt, Heere, wanneer komt die dag dat ik nu sterf, dat ik uw aangezicht gezien heb, dat gij nog leeft. Ja, maar Jacob, dat was een oude man. Zo zegt een jongen of een meisje in de kerk. Dat hij wil sterven, maar ik ben nog jong. Hij was oud, bekeerd, nou dat betekent, ik heb nog wel tijd. En als ik oud ben, dan zal ik me bekeren, dan zal ik nog wel wat meer aan de Heere gaan denken, maar nu ben ik nog jong en ik wil leven. En je stelt de bekering tot God uit. Maar mijn jongen of meisje, gemeente, wij kunnen niks uitstellen. Helemaal niks. Want we weten de dag van onze dood niet. En de schrift geeft ons geen recht om te spreken over morgen of over later. Maar de schrift wijst ons op het heden der genade en dat het vandaag de dag der zaligheid is. Heden, zo gij zijn stemmen hoort. En dat getuigenis, jongens en meisjes, van Jacob, dat had niks te maken met leeftijd. Weet je waar dat nou mee te maken heeft? Getuigenis van Jacob en van Simeon en van Paulus. Dat een mens zo moe kan zijn van de zonde. Dat een mens zo moe kan zijn van zijn eigen boze verdorven bestaan. Van dat lichaam des doods. Dat getuigenis van Jacob, weet je waar dat mee te maken heeft? Wel met een uitziend leven. Uitzien naar de Heere Jezus Christus. Kom, Heere Jezus Christus. Ja, kom toch haastiglijk. Dat heeft niks met leeftijd te maken. Maar dat heeft te maken met het waarachtige geestelijke leven. En misschien ben jij geen 6 jaar nog, mijn lieve jongen. Maar zul je toch niet vergeten dat ook jij een zondaar bent. En misschien ben jij, mijn lief meisje, nog geen 12 jaar. Maar ook jij moet straks voor God verschijnen. En we worden allemaal geen 80 jaar. Dat weten we toch. Mag ik je het nog eens vragen? Denk je nog wel eens aan die roepstemmen in de gemeente? Aan dat sterven van Henk die nog geen 12 was? Ouderen, denken wij toch aan die mens van middelbare leeftijd die zo plotseling ongedacht en onverwacht uit het leven werden weggeroepen? Heden, zo gij zijn stemmen hoort, verhard uw harten toch niet. Maar vlucht toch naar die uitgebreide vleugels. Naar die wijd uitgebreide armen van koning Jezus. Die dat belofte woord in zijn Bijbel heeft vervat. Wend u toch naar mij toe en wordt behouden. Want als we dan zo de Heer Jezus mogen leren kennen, als hij zo dierbaar wordt en in zijn algenoegzaamheid en in zijn noodzakelijkheid en in zijn gepastheid, oh, en dat wens ik u toch zo toe, dan stemt u toch van harte in. En dan stem jij in, mijn jongen of meisje, met die Simeon en met die Jacob. Die het gezegd hebben, zo laat gij, Heer, uw knecht naar het woord, hem toegezegd, thans heen gaan in vrede. Nu hij uw zaligheid zo lang door hem verbijt, gezien heeft op zijn weden. Amen.